Goedemorgen allemaal. En we gaan lezen uit Johannes Evangelie, hoofdstuk 5. En aan het einde van het Johannes Evangelie, dan schrijft Johannes van, nou, de reden, het doel van mijn schrijven is dat je mag weten dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En dat je in Hem mag geloven en het leven mag ontvangen. En soortgelijk was ook het geval bij een andere Johannes, Johannes de Doper. Johannes de Doper vraagt op een gegeven moment via aan de Heer Jezus, bent u het die komen zou, bent u de Messias? En de antwoord de Heer Jezus tegen Johannes, kijk om je heen. De blinden kunnen weer zien, de doven kunnen weer horen. Melaatsen worden weer rein, aan armen wordt het evangelie verkondigd en de kreupelen kunnen weer lopen. En daar gaan we vandaag van lezen, Johannes hoofdstuk 5, over een kreupel iemand die weer kan lopen. Dus dat is een beetje het grote plaatje, de achtergrond, wanneer we dit lezen. Dat je mag zien dat Jezus de Messias is, dat je in Hem mag geloven en dat je het leven mag ontvangen. Wanneer we Johannes 5 lezen, dan gaat het daar over Bethesda, een groot bad met een vijf zuilengang. Nou, hoe je dat moet voorstellen, dat bad, is zeg maar zoals hier het oude gedeelte van de kerk. Er was één groot bad, maar het is net zoals hier zo, er is het is een tweeën gedeeld. En dat was de eerste zuil. En dan heb je een zuil aan die kant, tweede. Daar een zuil, de derde, de vierde en de vijfde zuil. En zo moet je dat bad daar voorstellen. En als we het lezen, dan kan het zijn dat in jouw vertaling dat vers 4 er niet in staat. Er zijn vertalingen die zeggen, nou, vers 4 dat hoort niet, dat stond niet in het origineel van wat Johannes geschreven is. Dat is later toegevoegd ter verduidelijking van vers 7. Nou, laten we lezen. Johannes hoofdstuk 5 en dan vers 1 tot en met 18. De verlamde in Bethesda. Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater, dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met vijf zuilengangen. Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. Wie dan het eerste daarin kwam, na de beweging van het water, werd gezond. Aan welke ziekte hij ook leed. En daar was een man die al 38 jaar ziek was. En Jezus zag hem liggen en omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem, wilt u gezond worden? En de zieke antwoordde hem, Heere, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen. Wanneer het water in beroering gebracht wordt en terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. En Jezus zei tegen hem, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was Sabbat op die dag. En de Joden dan zeiden tegen hem die genezen was, het is Sabbat, het is niet geoorloofd de lichtmat te dragen. En hij antwoordde hun, hij die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tegen mij gezegd, neem uw lichtmat op. En ga lopen. En zij vroegen hem dan, wie is de mens die u gezegd heeft, neem uw lichtmat op en ga lopen. En hij die genezen was, wist niet wie het was. Want Jezus had zich ongemerkt verwijderd, omdat er een menigte was op die plaats. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem, zie, u bent gezond geworden. Zondig nu niet meer, opdat u niet iets ergens overkomt. En de man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was die hem gezond had gemaakt. En daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden ze hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hun, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom dan probeerden de Joden hem des te meer te doden, omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was en daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. Zover het woord van God. Als je dit gedeelte leest, en hoe meer je ernaar kijkt, hoe bijzonderder, als in de zin van raarder, het wordt. Het moet een heel raar gebeuren zijn geweest daar. een groot bad met een flink aantal zieke mensen daar. En ik heb geprobeerd te vinden hoeveel mensen waren daar dan. Over het algemeen wordt er gezegd, nou, gemiddeld waren er zo'n 200 zieken in Bethesda. En op een feestdag, zoals in dit geval, kon je dat nog wel vermenigvuldigen. En dan het bijzondere is, en met elkaar wachten ze op dat het water in beweging kwam. En als het water in beweging kwam, moest je dus zo snel mogelijk in het water komen. En dan had het water had geneeskracht voor één persoon. En daar ligt daar een man, en die ligt daar al 38 jaar. En we weten ook wel, hij zou er zeker, als er niks zou veranderen, hij zou er nog zeker een 38 jaar liggen, want hij is kreupel. Als het een wedstrijdje is wie het eerst in het bad is, dat gaat hij nooit winnen, in geen duizend jaar. En dan komt Jezus bij hem en die vraagt dan die vraag, wil je gezond worden? Dat is ook een rare vraag, die man die ligt er al 38 jaar, wil je gezond worden? En dan zegt hij niet van, ja natuurlijk. Hij komt met een excuus, met een verhaal. En dan gaat Jezus hem genezen. En dan geneest hij hem op een Sabbat. Als jij en ik erbij waren geweest, dan hadden we misschien gezegd van, is het niet verstandig om even te wachten met die genezing tot morgen? Die man ligt er al 38 jaar, of het nu 38 jaar in één dag is, dat gaat ook de boel niet veranderen. Maar er scheelt heel wat gezeur met de Joodse leiders. Maar Jezus doet het niet, of hij doet het wel, hij geneest die man. Nou, en dan krijg je het trommeland. En eigenlijk, en die man, dan heeft hij goede benen, kan hij lopen. En dan loopt hij zeg maar naar de Joodse leiders en uiteindelijk wijst hij dan Jezus aan als degene die hem genezen heeft. En hij wist er waarschijnlijk wel dat het ook wel problemen zou brengen in het leven van Jezus. Al met al, hoe meer je gaat lezen, hoe bijzonderder dit verhaal wordt. Want ten eerste is daar het probleem met de Sabbat. Hè? Wat op de achtergrond speelt, is dat de Joden hadden de wetten gekregen van Mozes. Maar de Heer Jezus was niet ermee eens hoe die wetten werden uitgelegd en hoe ze werden toegepast door de Joodse leiders. Ook de Sabbat niet. Het bracht een enorme druk op de mensen en zo was dat niet bedoeld. En dan moet je niet lezen, denk ik, dat Jezus dan expres op een Sabbat iemand gaat genezen, zodat de Joodse leiders in het harnas gaan. En dat ze boven op de kast zitten. Je moet niet lezen, hij doet het expres op een Sabbat. Maar het weerhoudt de Heer Jezus er ook niet van. Om op een Sabbat een genezing te doen. Nou, die discussie met de Joodse leiders over de Sabbat en waar de Sabbat voor is. Die discussie, dat is een beetje een lopende discussie. En de Heer Jezus maakt hen duidelijk. Ik ben de Heer van de Sabbat. Ik ben deel van de drie-ene God. Door mij is alles geschapen. Ik weet echt wel waar die Sabbat voor is. De Vader en ik zijn één. En ze willen dan de Heer Jezus doden. Dat hebben we net gelezen. En dan zijn we nog maar in hoofdstuk 5. Johannes gaat tot hoofdstuk 21. In hoofdstuk 5 willen ze de Heer Jezus al weg hebben en het liefste willen ze hem dood hebben. En dat wordt meteen al duidelijk. Johannes 1, daar staat het ook al, maar dan van de andere kant beschreven. Jezus kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ondanks dat de Heer Jezus in woord en daad liet zien dat hij de Messias is, werd hij niet aangenomen, hij werd verworpen. En het botst enorm tussen de Heer Jezus en de Joodse leiders. Dat was ook al in Johannes hoofdstuk 2. Dan gaat erover dat de Heer Jezus bij de tempel komt. En de tempel is een gigantisch complex. En daar was een plek van een paar voetbalvelden groot. Speciaal voor de niet-Joden. Een plek waar de heidenen God konden aanbidden. Maar ze hadden de Joodse leiders hadden die plek omgebouwd als een plek voor handel. En het was gewoon een markt geworden. En zo van, wij zijn de uitverkorenen en die heidenen die moeten maar ergens anders naartoe. En dat botste en Jezus pakte een gezel en gooide die kraampjes omver. Want het botst tussen de Joodse leiding en de Heer Jezus. Hoofdstuk 4, dan gaat de Heer Jezus naar Samaria. De gemiddelde Jood, die zal nooit door Samaria lopen, maar de Heer Jezus doet dat wel. En de Heer Jezus ontmoet daar die Samaritaanse vrouw en zij hoort het evangelie. Zij hoort en accepteert dat de Heer Jezus de Messias is en ze gaat terug naar het dorp en zij is misschien de eerste, maar in ieder geval een van de eerste evangelisten. En in het boek Handelingen zul je er ook de vruchten van lezen. En hier in Johannes 5 is dan het verschil in de Sabbat en die discussie erover. In dit geheel, het sleutelvers is Johannes 5, vers 30. In Johannes 5, vers 30, daar staat, de Heer Jezus is gekomen om de wil van de Vader te doen. En de Heer Jezus doet geen water bij de wijn. Hij is gekomen om de wil te doen en zo gaat het ook gebeuren. Dus het weerhoudt de Heer Jezus niet van om op een Sabbat iemand te genezen. En als de Heer Jezus, Johannes 2, bij die tempel komt en de plek voor de heiden is ingenomen, dan doet hij geen water bij de wijn. Dan zegt hij niet van, nou weet je wat we gaan doen. De Olijfberg is ook een A-locatie. Laten we die inrichten voor de heiden en dan kunnen zij daar bidden. En dat doet hij niet. Geen water bij de wijn, want het is de wil van God dat de tempel een huis van gebed is. Voor de Jood, maar ook voor de niet-Jood. Jezus loopt ook niet om. Hij gaat door Samaria. En hij praat daar tegen alle gewoonten in met iemand die daar geboren is, met een vrouw en ook nog ze leeft in zonde. En hij loopt niet om, hij doet geen water bij de wijn, want wat is Gods wil? Gods wil is dat een ieder behouden wordt. Een ieder. De Jood en de niet-Jood. En ook op een Sabbat geneest de Heer Jezus. Hij zegt, mijn vader doet de werken op de Sabbat en ik doe ook de werken van de barmhartigheid op een Sabbat. De Sabbat is er voor de mens en niet andersom. De Heer Jezus leeft ervoor om de wil van de Vader te doen. Dat is de sleutel hier voor dit gedeelte. En het doet geen water bij de wijn. En ik weet niet, maar ik denk, wij kennen allemaal wel een beetje dat dilemma. Moeten we om de lieve vrede maar even een stapje terug doen? Bepaalde dingen nalaten, bepaalde dingen wel doen. Jongens, er zijn hele volksstammen die laten zich niet dopen om wat de familie dan wel niet mag denken. En als we dan naar de kerk gaan, wat zullen de buren daar wel niet van zeggen? Iedere week, op een zondag, twee keer naar de kerk. Wat zullen de buren wel niet zeggen? En als ik op mijn werk ga bidden voor het eten, wat zullen de collega's dan wel niet zeggen? En als je vanochtend zo bent opgestaan, zo van hoe kan ik het iedereen naar zijn zin maken en ondertussen wil ik ook graag de wil van God doen, nou dan ben je de goden overgeleverd. Dan ben je de willekeur overgeleverd. Nou, Jezus niet. Jezus zegt, ik ben gekomen om de wil van de Vader te doen. Punt. En dan gaat het verder in ons gedeelte en dan krijg je die bijzondere vraag van de Heer Jezus. Bijzondere vraag van wilt u gezond worden? En je denkt, je moet er ook niet te veel in leggen. Maar het is een beetje een rare vraag, maar het antwoord is ook raar. Dus misschien is die vraag dan toch wel weer een spijker op zijn kop. En misschien wil de Heer Jezus gewoon die man gewoon zijn aandacht hebben. Misschien die man, het ligt al 38 jaar. En heeft misschien geen hoop meer. En ziet het ze gewoon niet meer zitten. Heeft zijn situatie geaccepteerd en that's it. En Jezus die richt weer even de aandacht van die man op hem. De aandacht op iets anders. Sommigen zeggen ook van misschien is het zo dat de Heer Jezus die vraag stelt. Omdat misschien die man helemaal niet uit de narigheid wil. Weet je, dat klinkt heel raar, maar soms gebeurt dat. Heel lang geleden, 25 jaar geleden, was ik op een van de schepen van OM. En toen waren we in het zuiden van de Filipijnen. En toen kregen we daar tijdens een evangelisatieactie, was er een bomaanslag. En het was narigheid in het kwadraat. Twee van de meisjes zijn toen gestorven. Een heel vliegtuig vol met gewonden is toen naar Manila gevlogen. Het was narigheid en narigheid, zeg maar puur. Ik ben achtergebleven op het schip. En het keerzijde van al die narigheid was, dat op het schip was een enorme eenheid. En een enorme verbondenheid en liefde en acceptatie onder elkaar. En het was de keerzijde van al die narigheid. En tot lang na die bomaanslag was er een groep die bleef bij elkaar. Die bleef bij elkaar in die narigheid. En die tranen, dat waren ook echte tranen. Maar ik vond het wel moeilijk te plaatsen waarom ze dat nog steeds deden. Maar het was ook vanwege die keerzijde van die narigheid. Het bracht acceptatie, het bracht verbondenheid, de eenheid en liefde. En dan vroeg me af, waarom geven ze die narigheid niet op? Nou, vanwege die keerzijde van dezelfde munt. En misschien zegt de Heer Jezus dat ook wel tegen die man hier. En wil je gezond worden, wil je de narigheid achter je laten, durf je het aan om een nieuw leven te beginnen? Een nieuw leven met mij, met de Heer Jezus Christus. Misschien is dat ook de vraag. Ja, en zo kun je die vraag, je kunt hem ook nog breder leggen. En je kunt ook zeggen, zoals we hier zitten, willen we geestelijk gezien, willen we gezond zijn. Willen we gezond worden? Durven de strijd met de zonde aan, of zijn we het al moe geworden? En misschien zit je hier en ben je opgegroeid met de gedachte van, de Heer Jezus heeft alleen maar aandacht voor je als je uitverkoren bent. En dan is die vraag misschien ook van jou, wil je geestelijk gezond worden? De Heer Jezus geeft een hele mooie belofte, in Matthäus 11. Hij zegt, en ieder die vermoeid en belast is, kom tot mij en ik zal je rust geven. Een enorme belofte die de Heer Jezus daar neerlegt. En die belofte is voor iedereen. Wil je weer gezond worden? En die belofte, wat de oorzaak van die narigheid ook is. En er wordt helemaal geen voorwaarde aan gesteld. Of gezegd, dat is de oorzaak, dit en dat. En ieder mag komen. Allen die vermoeid zijn, mogen komen bij de Heer Jezus. En ook de kreupele man. En wat dan ook in zijn geval de oorzaak van zijn ziekte ook mag zijn. Van harte welkom. Van harte welkom bij de Heer Jezus. En soms zeggen mensen van, de oorzaak van ziekte is zonde. En dat is echt een ontzettende hardnekkige gedachte. Uiteindelijk is het natuurlijk ook zo, maar of het direct met zonde te maken heeft, dat is altijd nog maar de vraag. Een paar hoofdstukken verder, die gedachte leeft ook bij de discipelen. En een paar hoofdstukken verder, dan ontmoeten ze iemand die vanaf geboorte, van kind af aan, blind is. Dus dan komt die gedachte weer terug van de oorzaak van ziekte is zonde. En die hardnekkige gedachte leeft ook bij hun. Dus dan vragen ze aan de Heer Jezus, wie heeft er nu gezondigd? Als je vanaf kind af aan, als je vanaf geboorte blind was, wie is er nou gezondigd? Is het erfzonde? Is het kind zondig? Of hebben de ouders gezondigd? En dan zegt de Heer Jezus duidelijk, geen van beide. Geen van beide. Er is niet altijd die directe link met zonde. Als Paulus die schrijft over zijn ziekte. En Paulus wist dat zijn zonden waren vergeven. Dat kun je keer op keer lezen. Maar hij was wel ziek. Maar Paulus zegt van, ik heb die ziekte gekregen, zodat ik niet arrogant zou worden. Dat ik in alle nederigheid bij de Heer Jezus blijf en naar hem blijf opzien en niet op mezelf ga vertrouwen. En dat ik leer te zeggen, mijn genade. Of leer te zeggen, amen op wat de Heer Jezus zegt, mijn genade is u genoeg. Maar bij die verlamde man, bij de kleupere man, er is wel een link met zonde. Als de Heer Jezus hem later in de tempel terugkomt, en weer tegenkomt, dan zegt hij tegen die kreupele man, je moet niet weer zondigen. En als je wel weer zondigt, dan zul je in een ergere situatie terechtkomen. Wat is erger dan 38 jaar niet kunnen lopen, 38 jaar daar bij het bad zitten? Het gaat over het eeuwig verloren zijn. Het gaat over de hel. Dat is erger dan het kreupel zijn. Dat wordt ermee bedoeld. De Heer Jezus waarschuwt hem om ver weg te gaan van de zonde. Ergens anders zegt de Heer Jezus, niet in relatie tot hem persoonlijk, maar breder gelegd. Als uw voet u doet struikelen en hakken dan af. Het is beter voor u kreupel leven in te gaan dan met twee voeten geworpen te worden in de hel. In het onuitblusbare vuur waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. En Jezus wil niet dat hij verloren gaat. Jezus wil niet dat ook maar iemand verloren gaat. En keer op keer waarschuwt de Heer Jezus. Er is een leven na dit leven. Er is een leven met God en er is een leven zonder God. En dan gaat die man, die net genezen is, die gaat naar de Joodse leiders. En hij zegt, ik weet wie mij genezen heeft, dat is Jezus Christus. En dan begint de vervolging. Er begint een smeercampagne en de definitie van een smeercampagne is een campagne bedoeld om iemand stuk te maken. En Johannes laat zien dat hier in Johannes 5 de genezing van die man op een sabbat, dat is het begin van een smeercampagne tegen de Heer Jezus. En in de ogen van de mensen is het een enorme succesvolle smeercampagne geworden. Toen de Heer Jezus stierf aan het kruis, toen stonden daar niet de honderden, de duizenden, de tienduizenden. Nee, de volgelingen van Jezus die daar waren op Golgotha, die getuigen waren van de kruisiging, die had je allemaal met naam kunnen noemen. In de ogen van de mens een enorm succes, die smeercampagne. In geestelijk opzicht helemaal het tegenovergestelde. Helemaal het tegenovergestelde. En als je een Bijbel hebt, slaan we even open bij 1 Korinthe hoofdstuk 2, vers 7 tot en met 9. Er staat, wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis, een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij gekend hadden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dus de leidersweg die de Heer Jezus moest gaan, dat was een geheimenis. En hier staat dus eigenlijk met zoveel woorden, als de duivel het geweten had, had hij die smeercampagne niet begonnen en was de Heer Jezus niet gekruisigd. Het leek een succes, maar het tegenovergestelde werd bewerkt. De weg voor ons naar de Vader was open. En dat zegt dan dat vers 9, maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. De hele smeercampagne die dan nu begint in Johannes hoofdstuk 5, dat lijkt een succes, maar het tegenovergestelde is waar. En wij mogen uitzien naar de eeuwigheid, wij mogen uitzien naar wat geen oog heeft gezien, naar wat geen oor heeft gehoord, naar wat in geen mensenhart is opgekomen. Daar mogen wij naar uitzien. Dat is onze bestemming en daar gaan we heen, omdat de Heer Jezus plaatsvervangend voor ons is gestorven aan het kruis. Hij dat wat we straks mogen gedenken met het avondmaal. Weer terug naar Johannes hoofdstuk 5, vers 16 tot 18. Het gedeelte sluit hierbij af. En daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden zij hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hun: mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En daarom probeerden de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was en daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. En als je dan door zou lezen in hoofdstuk 5, dan wordt dat verder uitgelegd door de Heer Jezus, dat hij en de Vader zijn één. Maar vanaf nu, de smeercampagne is begonnen en vanaf nu moet je kiezen. Je moet kiezen een leven met Jezus of zonder Jezus. Volg je Jezus of volg je hem niet? En dat merk je meteen in hoofdstuk 6. De menigte volgt Jezus. En dan zegt de Heer Jezus: jullie komen vanwege de wonderen, voor de vermenigvuldiging van het brood. Maar je moet weten, ik ben het brood des levens, zegt Jezus. En heel veel mensen die dat dan aanhoren, die zeggen: ja, die woorden zijn te hard. En dat was de eerste keer dat mensen ook moesten kiezen. En je ziet mensen bij Jezus weggaan en die anderen blijven. De Joodse leiders zeiden ook van: als je de Heer Jezus volgt, hoofdstuk 9 vers 22, dan ben je niet meer welkom in de synagoge. Een volgeling van Jezus was niet welkom in de synagoge. Dat betekent niet alleen dat je niet op de Sabbat daar niet mag komen, maar het betekent dus het uitsluiting van het sociale leven. En ga zo maar door, ieder hoofdstuk weer, je moet kiezen. Met Jezus of zonder Jezus. En er is een echte campagne tegen de Heer Jezus. Hoofdstuk 6, 7, 8, 9, 10 en ook in hoofdstuk 11 kom je dat steeds weer tegen. En hoofdstuk 11 sluit dan ook zo af. Vanaf die dag waren ze vastbesloten om hem te doden. En dan komt hoofdstuk 12. En dan komt hoofdstuk 12 en het begint met Maria die de Heer Jezus zalft. Want de Heer Jezus slaat een nieuwe weg in. En dat is de weg naar Golgotha. En ter voorbereiding wordt hij gezalfd. En daar zal hij sterven, plaatsvervangend sterven, ook voor ons. We gaan zingen, opwekking 811. En het is een heel mooi gebed, opwekking 811. En het sluit helemaal aan bij Johannes 5. Ten eerste is daar dat gebed voor vergeving van zonde. Hè? Was mij witter dan sneeuw. En laat mij weer dansen voor uw aangezicht. Dat ik de vreugde van de Heere God weer mag kennen. Als de Heer Jezus zegt: kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik geef je rust. Dat is geen lege belofte. En als je zeg maar die weg nog niet gegaan bent. En met de Heer Jezus niet voor hem gekozen hebt. Jongens, ga vandaag niet naar huis. Ga niet naar huis, jongen, en breng je leven bij hem. En als je niet weet hoe dat moet, vraag je buurman, je buurvrouw hier. Er staan straks mensen daar bij de tafel. Vraag iemand. Jongens, wat mooi is het, jongen, dat je rust en je vrede mag vinden binnen de Heer Jezus. En want hij is de Messias. Hij is de Messias waardoor wij het eeuwig leven mogen ontvangen.